Jullie weten dat ik ooit dat boek van Rijnt heb geleend. Ik heb het wel eens verteld over preken. Het is een mooi boek. Het ging over de stropdas preken. Je moet beginnen met een inleiding. Hè? Dus die stropdas die begint zo. En dan de knoop is het thema. En dan ga je zo in drie stukjes naar beneden. En je eindigt met een punt, de afsluiting. Maar dat was niet het belangrijkste wat er is, maar stond wel het belangrijkste in dat je eigenlijk altijd de preek moet beginnen met de schriftlezing. Dus we zijn vaak geneigd, ik ook, zoals ik nu al doe, je begint maar te praten, maar het gaat natuurlijk om de schriftlezing. Maar die staat hier op scherm en die is vandaag heel kort. Groet Prisca en Aquila. 2 Timotheus 4 vers 19. Dat is de schriftlezing. Ja, en dat staat dus in 2 Timotheus 4, te midden van ja, een heleboel groeten aan allerlei mensen. En er staan allemaal namen in, bekende namen, onbekende namen. Marcus kennen we natuurlijk ook, heel boeiend om een keer te kijken naar wat we weten over Marcus, wat hij allemaal heeft meegemaakt. En Lucas staat er natuurlijk in, trouwe metgezel van Paulus. Demas, ja, die ging iets zoeken. Die had de wereld lief gekregen. Hij ging dat zoeken in Thessalonica. Waarom, begrijpen we niet. En ik denk ook niet. Nee, we weten eigenlijk wel zeker dat hij het niet heeft gevonden. Maar Prisca en Aquila, dat is een heel ander stel. Heel anders dan Demas. Want zij waren echt fantastische vrienden voor Paulus. En vandaag willen we kijken wat we uit de Bijbel over hun te weten kunnen komen. En wat we daarvan kunnen leren. Prisca en Aquila. En dan gaan we beginnen in Handelingen 18 vers 1 tot 3. En daar lezen we: daarna vertrok hij, dat is Paulus, uit Athene en kwam in Korinthe. En hij vond een Jood genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italië was gekomen met zijn vrouw Priscilla, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. En hij ging naar hen toe. En omdat hij van hetzelfde beroep was, bleef hij bij hen en werkte, want zij waren tentenmakers van beroep. Nou, dit is dus uit het boek Handelingen, wat Lucas heeft geschreven. Een heel mooi stukje informatie over dit echtpaar. Aquila is dus de man. Dat is niet zo vaak dat die mannennaam met op een A eindigen. Je zou kunnen zeggen het is een meisjesnaam, maar het is de man. En hij was dus getrouwd met Prisca en Priscilla. Dat is eigenlijk de naam die Lucas dan gebruikt. Dat is eigenlijk een beetje de verkleinnaam. Dus Priscatje. Misschien was ze klein van stuk, we weten het niet. Priscilla, mooie naam. En we zien dus dat deze mensen Joods waren van geboorte. Dus ze waren ongetwijfeld opgevoed met het Oude Testament, met het geloof in God, de Schepper en de God van Israël, van Abraham, Isaac en Jacob. En ze waren geboren in Pontus, dat is het huidige Turkije, zeg maar. In de Bijbel heet dat Klein-Azië. En we zien dat zij vertrokken waren uit Italië en we weten ook dat dat uit de stad Rome was, omdat een zekere keizer, die heette Claudius, verordoneerd had dat alle Joden weg moesten uit Rome. Daar komen we straks nog even op terug. En zij moeten dus weg uit Rome en zij gaan reizen op pad. Ze zijn eigenlijk immigranten of emigranten. Ze moeten weg uit hun woonplaats en ze gaan naar een ander land en dan komen ze dus in Korinthe. En Paulus is op een heel ander reisschema, maar die komt uit de hoofdstad van Griekenland, uit Athene. En die gaat een beetje naar het noorden, naar Korinthe. En daar komen ze dus elkaar tegen, ongetwijfeld voor het eerst. Want Paulus was echt nog nooit in Rome geweest. En zij zijn dus ook een heel gastvrij echtpaar. Want hoewel ze echt een team zijn, hè, want ze zijn samen dus tentenmakers, zijn ze ook weer niet zo'n team die iedereen buitensluiten, maar Paulus mag erbij, bij hun in huis komen. En zij gaan dus nu met z'n drieën werken aan het maken van tenten. En het is eigenlijk al heel bijzonder. Kijk, Paulus wilde heel graag naar Rome, want hij dacht, ik ben de apostel van de volken. Ik moet daar de mensen gaan vertellen over Jezus. Hè? Ja, dat is tegenwoordig ook als je hè, bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf bent. En doet het in Nederland goed en dan ga je misschien naar België, naar Duitsland. Maar dan wil je naar Amerika, dan moet je naar New York. Als je het daar maakt, ja dan... Hè, dus het evangelie, Paulus wilde, dan moeten we naar Rome, de hoofdstad van de wereld. Daar wil ik over Jezus vertellen. Maar hier zie je ook dat God gebruikt Paulus wel, maar God heeft Paulus eigenlijk helemaal niet nodig. Want het is eigenlijk heel grappig dat Paulus in Korinthe komt en dan komt hij christenen tegen, notabene uit Rome. Ze zijn er al, zonder dat hij daar iets voor heeft gedaan. En God heeft ervoor gezorgd dat ze dan ook nog uit Rome naar Korinthe komen, zodat hij daar een goede plek heeft. Gaan we even inzoomen op twee dingen uit dit stukje, namelijk dat bevel van die keizer Claudius, heel kort, en dat tenten maken, dat beroep. Nou, hier zie je op de slide rechts dat hoofd van keizer Claudius. Hij heeft mooie krullen en een of andere krans volgens mij op. Maar, het is een stukje geschiedenis wat je in de Bijbel dus leest, hè, wat Lucas zegt. Maar dat kan je dan op internet opzoeken. En het komt er in ieder geval op neer dat zo'n machthebber eigenlijk gewoon doet waar hij zin in heeft. En dat zie je nu vandaag de dag ook nog, hè. Dus een Poetin, die begint gewoon een oorlog. En miljoenen mensen, miljoenen is misschien wat veel, maar honderdduizenden Oekraïners, ja, die raken op drift. Die slaan op de vlucht. En ze komen overal terecht. Hun leven wordt eigenlijk helemaal op zijn kop gezet. En dat doen machthebbers. En dat gebeurt overal, ook vandaag nog. En misschien is het dan ook goed voor ons dat wij bedenken van, dat we ook dankbaar zijn dat we in een land wonen waar vrede is, waar we rechten hebben, waar je niemand zomaar kan zeggen van jij moet weg. En dat het ook belangrijk is dat het voor iedereen zo is in Nederland, ook voor vluchtelingen, die hebben ook rechten. Dus niet dat er ook hier machthebbers komen die zomaar zeggen, hup, wegwezen omdat ik dat wil. En aan de andere kant, er zijn allerlei gradaties van machthebbers en dan denk ik dat keizer Claudius niet tot het allerslechtste soort behoorde, want hij had bij wijze van spreken ook zoals een Nero een slagpartij kunnen beginnen en bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil alle Joden vermoorden. Nee, hij deed dat toch wat netter, maar hij zei wel, ik ben het zat dat er steeds gedoe is, want er was blijkbaar, dat kun je dan zien, wat ruzie tussen de verschillende Joodse mensen, misschien zelfs dus ook wel tussen Joden die christen waren geworden en Joden die Jezus niet wilden erkennen als Messias, dat weten we niet, maar dat kan. En de Claudius had zoiets van, ja, dat ben ik nou zat en dan moeten jullie maar weg. En nou ja, zo gebeurt dat. En zo kwam het dat Prisca en Aquila dus op pad moeten, op reis moeten. Hun leven wordt een beetje op zijn kop gezet. Maar dat heeft dan eigenlijk ook wel weer hele mooie gevolgen. Dus zo zie je ook dat God de dingen ook gebruikt. En misschien ook wel dat ze hadden gekozen om Jezus te volgen, dat ze dus nu in hun leven ook een beetje op Jezus gaan lijken. Want Jezus zei toch zelf van, hoe ging het ook weer? De vossen hebben holen en de vogels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft eigenlijk geen plek van rust. Is ook steeds op pad. En zo gaan ze eigenlijk daarin ook op Jezus lijken. Ze maken er het beste van, ze pakken hun spullen, ze gaan op pad. En dat doen ze dan als tentenmakers. En ja, ik denk eigenlijk wel dat die tenten van die Romeinse tijd misschien wel verrassend veel nog steeds op onze eigen tenten lijken. Wat ik ervan kon vinden op internet aan plaatjes. En dan zijn er twee teksten die ik graag zou willen lezen. En de eerste is uit 2 Petrus 1 vers 14. Die heb ik dan niet op de slide staan, maar het is ook af en toe goed om het even op te zoeken. En dan zegt Petrus, ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. Dus hier zie je dat Petrus, zeg maar, zijn eigen lichaam beschouwde als een soort tent. Dus als een tent is vooral een tijdelijk verblijf. Je ziet het ook bijvoorbeeld van de Verenigde Naties, die zetten tentenkampen neer voor als er bijvoorbeeld een oorlogssituatie is of een aardbeving is geweest, zodat de mensen tijdelijk daar kunnen verblijven. Alleen soms wordt dat natuurlijk wel heel lang, maar het is niet bedoeld als permanente bewoning. Dus Petrus zei, ik leef als het ware hier in een tent en ik wacht eigenlijk tot ik een permanent verblijf krijg in de hemel. En dan gaan we ook lezen uit 2 Korinthe 5 hoe Paulus daarnaar keek. En dan zie je dat hij zegt in 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. En dat vind ik ook mooi, er zijn zo vaak dat mensen zeggen van ja, maar Paulus leerde heel iets anders dan Petrus en dit en dat. Je ziet, ze denken er precies hetzelfde over, hè, hoe zij naar het aardse bestaan kijken. Het is een tijdelijk iets, een tent, gebrekkig. En Paulus, en dat slaat dan ook even terug op vorige week, dan zie je ook dat verbonden is met dat zuchten. Hè, want het is niet perfect een tent. Het is een beetje behelpen. Misschien dat die heren daar, Nathan en Joshua, daar nog een boekje over kunnen opendoen. Want jullie waren toch op live in een tent. En hoe is dat bevallen?
Fantastisch.
Het ging heel hard regenen en we zagen wat foto's dat alles drijf en drijfnat was geworden. Niet alleen de spullen, maar ook de mannen zelf. En ja, dan, hè, dat is het beeld van de tent, dan kan je daar natuurlijk over zuchten. En dan zie je ook gelijk een beetje de balans van, kijk, die tent, die hoort natuurlijk wel waterdicht te zijn. Het is weliswaar niet een permanent verblijf, het is niet zo goed als een huis. Maar een tent moet wel natuurlijk waterdicht zijn. Dus volgens mij is er toen nog wel het een en ander gebeurd om dat te verbeteren. En was de tweede nacht wel beter, toch? Of niet? Ietsje beter. Maar, hè, dus wij bidden ook. Het is niet zo dat bij alles wat in ons leven gebeurt, zeg, het is gebrekkig, een aardse tent, moeten we maar accepteren. Nee, we mogen bidden met klem, hè, wat Wouter ook heeft gezegd vorige keer, het voorbeeld van die weduwe die met kracht bidt voor alles wat er in ons leven is. Maar uiteindelijk moeten we ook accepteren dat het aardse leven beperkt is, dat het als een tent is. He, en dat we echt die permanente hemelse woning, die echt perfect is, echt een schitterende villa, zeg maar, die komt echt pas als de Heer gekomen is, als we bij hem zijn. En nou, dat is eigenlijk dat zuchten wat wij hebben, omdat we nou eenmaal nog in tenten wonen. En ook weer zie je dat het ook mooi is dat zij, als het ware, elke dag in hun beroep uitleefden dat Aquila en Prisca, zij waren dus ook kinderen uiteindelijk als Joden, maar ook als christenen, wij ook, kinderen van Abraham. Abraham is onze vader, de vader van alle gelovigen. En Abraham leefde in tent, niet permanent, maar hij trok van plek naar plek op aarde in tenten. En dan gaan we naar een volgend stukje. Ben ik nou dat ding kwijt? Nee. Oh, tjonge jongen, dankjewel. Ja, en dan zie je dat Paulus was natuurlijk echt een zendingsreiziger. Die bleef nooit ergens, nou soms toch wel meer dan een jaar, maar hij ging altijd weer door, want hij wilde overal het evangelie brengen. Dus Paulus die gaat Korinthe verlaten. Hij is van plan om naar Syrië te gaan en van daaruit naar Jeruzalem. En dan vaart hij, dan gaat hij dus op de boot richting Syrië, maar niet in één keer hoor. Ze gaan dan zeg maar eerst van Griekenland naar de kust van Turkije en dan vandaar weer verder varen. En dan zie je dat hij dus Prisca en Aquila meeneemt. Dus zij gaan nu weer op reis samen met Paulus. Dus ze verlaten hun plek in Korinthe en gaan met Paulus mee. En dan komen ze uiteindelijk in Efeze. En dan gaan we allemaal niet lezen uit de handelingen, maar dan is Paulus, die laat hun dan achter in Efeze, want Paulus die gaat door en zij blijven achter zonder Paulus in Efeze. En dat is in Turkije aan de kust. En dan lezen we, een Jood nu, genaamd Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam in Efeze. Nou, en verder in handelingen kun je dan lezen dat hij heel enthousiast was om over Jezus te praten en het evangelie te brengen. Maar toen Prisca en Aquila hem hadden gehoord, namen ze hem met zich mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Dus nu zien we dat ze dus niet alleen praktisch gezien in het werk en in het reizen een heel goed team zijn, en ook een gastvrij team, maar ook in het geestelijke. Want zij merken dat Apollos gewoon een aantal punten nog mist. Het is niet helemaal nauwkeurig. Het is net niet helemaal nauwkeurig wat hij zegt. Dus, en zij vinden het belangrijk dat dat wel zo is. En dat is ook belangrijk, hè, dat wat wij zeggen over de weg van God, dat het klopt, dat het nauwkeurig is, dat het helemaal goed is. Het is ook weer belangrijk dat we dat dan ook wel weer op de goede manier doen. Want Jezus heeft bijvoorbeeld in Matthäus 23 spreekt hij over fariseeën en schriftgeleerden, die waren heel nauwkeurig. Hè? Die wogen alles af, want die zeiden wij moeten de tiende geven van alles wat we hebben. Dus als ze dan bijvoorbeeld van die hele kleine zaadjes komijn hadden, heb je dat wel eens gebruikt met koken, komijnzaadjes? Zijn piepklein. Dan gingen ze bijvoorbeeld zeggen van, oeh, dat moeten we echt tellen. Hebben we 100 komijnzaadjes, dan moeten we er 10 moeten we apart houden. Die geven we aan God. En dan gingen ze op dat niveau nauwkeurig zijn. Maar ondertussen in heel belangrijke dingen waren ze eigenlijk heel makkelijk. En dus dat is eigenlijk een verkeerde manier van nauwkeurig zijn. Maar in de weg van God, in het evangelie, is het belangrijk dat we nauwkeurig zijn. En opvallend is zelfs wat Jezus dan zegt over die fariseeën, met die zaadjes dat ze pieterpeuterig zaten te doen, zei hij eigenlijk van, je zou het ene moeten doen zonder het andere na te laten. Dus Jezus zei eigenlijk niet eens dat het verkeerd was, hè, maar hij zei, je moet natuurlijk nauwkeurig zijn in belangrijke dingen. Maar dus zelfs ook nog in het kleine. Dus misschien ook voor mij en ons dat we soms wel eens een beetje makkelijk kunnen zijn. Dat het goed is om echt nauwkeurig te zijn. En we merken dat ook gewoon in de praktijk van alle dag, toch? Je gaat tegenwoordig met de auto, bijna elke auto heeft nu navigatie. Of je zet het op je telefoon. En dan is het echt belangrijk, hebben we vaak al gemerkt, dat je, hè, wat je dan doet, je hebt natuurlijk altijd haast, dus je gaat alvast rijden. En dan denk je, oh ja, nou zet maar even die straat erin met één oog op de weg. En dan, ja, dan zie je dus dat je bijvoorbeeld niet het hele adres erin zet. En dan heb je dus ongeveer waar je naartoe moet. Maar, nou, mijn zus Agnes, die woont bijvoorbeeld in Reewijk. Nou, het is echt heel belangrijk dat je het heel nauwkeurig erin zet. Want je hebt Reewijk Dorp, Reewijk Brug, Reewijk Tempel. Als je het niet goed doet, dan zit je echt 10 kilometer verderop op de verkeerde plek. Dus het is echt belangrijk dat we nauwkeurig zijn in de navigatie. En Prisca en Aquila die nemen Apollos weer met zich mee, weer die gastvrijheid. En ze leggen hem dan de weg van God nauwkeuriger uit. En nu is het ook leuk om te zien, toen we de eerste keer over dit echtpaar lazen, toen was het Aquila en Prisca, de tentenmakers. En nu het gaat over het geestelijke, over de weg van God nauwkeuriger uitleggen. Nu zegt Lucas Prisca en Aquila. En dat is voor ons ook wel eens goed. We hebben het altijd over Rob en Jane. Maar Jane en Rob, hoe klinkt dat? Lieneke en Marnix? Rob is er niet meer. Ik heb vanochtend al geoefend, Elisabeth. Hoe vond je het? Toen ik Elisabeth en Tino tegenkwam, zei ik Elisabeth en Tino, goedemorgen. Ik zeg eigenlijk altijd Tino en Elisabeth. En dat is toch mooi dat je als stel, zeg maar, dat je ook allebei je eigen kracht hebt en dat je daar elkaar daar ook in kan erkennen, dat je dat ook kan hebben van elkaar. En hier misschien was het wel zo dat Aquila het beste was in tenten maken en dat Prisca misschien ietsje beter was in haar bijbelkennis en het uitleggen aan Apollos van hoe het zat. Nou, prima toch? Zo ben je ook een team. En hoe kon het nou dat zij die weg van God zo nauwkeurig konden uitleggen? Ja, omdat ze natuurlijk heel veel tijd met Paulus hadden doorgebracht. En dat is dan dus ook iets voor ons, van ja, dat moeten wij dus eigenlijk ook doen. Paulus zei, je moet mij volgen zoals ik Christus volg. Dus hij is een beetje ons voorbeeld van, als wij Christus willen volgen, dan kunnen we naar heel veel van Paulus leren. Maar dan moeten we dus ook wat tijd met hem doorbrengen. En dat is soms best lastig, want Paulus af en toe echt niet zo makkelijk te begrijpen. Maar daar moeten we dan een beetje moeite voor doen en toch volhouden. En dan toch maar weer eens gewoon in je stille tijd die Filippi-brief of die gelaten brief weer eens lezen en tijd met Paulus doorbrengen. Nou, en dan gaan we eigenlijk de cirkel rondmaken. Want wat is nou het leuke? Dan zie je in Romeinen 16, dat is een brief geschreven aan mensen in Rome. Daar zegt Paulus tot onze verrassing, groet. He, want even voor de duidelijkheid, dat heb ik misschien nog niet duidelijk gezegd, maar in 2 Timotheus 4, de tekst waar we mee begonnen zijn, onze schriftlezing, groet Prisca en Aquila, dat is geschreven vanuit Rome aan Timotheus in Efeze. Dus, maar hier is het andersom. Nu is Paulus ergens anders en zegt hij, doe de groeten aan Prisca en Aquila, die dus in Rome zijn. En hij noemt ze dus mijn medearbeiders in Christus Jezus. Nou, op 2 manieren, maar medearbeiders in de tent te maken, maar ook in het evangelie. En dan zegt hij ook nog, die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben. Niet alleen ik dank hen, maar ook alle gemeenten van de volken. Nou, wat dat precies is geweest, weten we niet helemaal. Maar ze hebben dus heel veel voor Paulus betekend. En zelfs zijn leven gered. En de gemeente in hun huis. En nu zien we dus dat ze in Rome weer zijn. En dat zij ook als gastvrij echtpaar dat ze zijn, in hun huis een kleine huisgemeente hebben waar de mensen dus welkom zijn. En misschien kunnen we ook wel daaruit afleiden dat ze toch wel, ja, misschien goed wat geld ook hadden en wat ruimer behuisd waren. En ook natuurlijk die kosten voor al die reizen konden opbrengen. En dat ze daardoor ook gastvrij konden zijn en de mensen bij hun thuis konden ontvangen. Nou, en dan zien we dus tot slot, hè, Aquila en Prisca. Prisca en Aquila, ze begonnen in, heb ik er niet eens op staan, eigenlijk in Turkije. Vanuit hun geboorte zijn ze uiteindelijk op enig moment in Rome terechtgekomen. Toen, hè, misschien zeiden ze wel tegen elkaar, weet je nog, Prisca, dat we toen onder keizer Claudius in het jaar 49 na Christus, dat we Rome moesten verlaten, hoe ons leven op zijn kop stond, hoe we ervan baalden en hoe we dachten van, hoe moet het met ons? Maar hoe is het uitgepakt? We zijn door Gods leiding in Korinthe terechtgekomen, daar kwamen we Paulus tegen. Weet je nog dat we toen naar Efeze gingen, dat we Apollos tegenkwamen en dat we uiteindelijk toen keizer Claudius was gestorven en er weer ruimte was, toen konden we zelfs weer terug naar ons geliefde Rome en hadden we daar onze huisgemeente. En zo, ja, kun je zien dat wij ook mogen leven eigenlijk als tentenmakers. We doen ons beroep op aarde, maar we zijn als het ware op reis met Paulus. Wat er ook gebeurt in ons leven, het is allemaal een kans om ja, eigenlijk Christus zichtbaar te maken in ons leven. En we zien dus in hun een voorbeeld, een gastvrij echtpaar, een team, hè, die samen konden werken, maar ook samen sociaal konden zijn en samen in het evangelie konden dienen. Praktisch en geestelijk een team. En ja, voor ons een voorbeeld dat we zo ons leven mogen zien als tentenmakers, onze aardse tent, maar uiteindelijk onder Gods leiding zal Hij ons door het leven heen leiden. Net als eigenlijk we hebben gezongen in het lied wat Anna net opgaf. Ik moest daar wel aan denken hoe Jezus ook zelf dus is gekomen van de stal naar het kruis. Zijn leven heeft geleid. Zo mogen we hem volgen en wordt Christus op die manier ook zichtbaar in ons leven.